Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 138, het eerste vers. 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Het eerste van 138. De schriften in het Nieuw Testament lezen eruit de brief van Paulus aan Titus, het tweede hoofdstuk. Titus 2 is de schriftlezing. In antwoord daarop zingen we uit Psalm 102, het tiende vers. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht die met lust zijn wet betracht. En wat er verder volgt. En dan doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Titus 2 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 102, vers 10. En doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde en in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heilige betaamt. Dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren en goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En zij onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we gelezen hebben is ook onze belijdenis gegrond en we zijn toegekomen aan zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus, waarin we beginnen aan het derde deel van deze belijdenis. Na de ellende en de verlossing gaat het nu over de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is, zo staat erboven. Zondag 32, vraag en antwoord 86 en 87. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en Hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover. Laten wij samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Groot en heilig God, wij zoeken uw aangezicht ook in deze tweede kerkdienst, die een zogenaamde leerdienst is. Uw aangezicht, omdat wij bij een onderwerp zijn aangekomen, Heere, dat op zoveel manieren vragen opwerpt, mensen op het verkeerde been zet, mensen in de strijd brengt. En Heere, dat ligt niet aan het onderwerp, dat ligt niet aan het woord wat door de belijdenis wordt nagesproken, maar dat ligt aan ons hart, aan ons bestaan, dat niet verstaat de dingen die des geestes God zijn, dat niet verstaat waartoe u de wet gegeven hebt. Die wet en evangelie soms zo kan gaan vermengen met elkaar, zodat het evangelie ook weer een nieuwe wet wordt. Of dat we denken dat we door de wet toch zalig kunnen worden. En Heere, daar lopen wij juist als kerkmensen zo'n gevaar in. Dat wij nog gaan proberen om te doen waartoe de wet ons wel aanzet, maar vanuit dat verbroken werkverbond nog proberen zalig te worden. Vanuit die opdracht die er nog ligt, doe dat en gij zult leven. Als het gaat, Heere, over de heiligmaking, Wat kan er juist in het leven van kerkmensen, ernstige en vrome kerkmensen, een vermenging komen van wet en evangelie als wij door de werken menen zalig te kunnen worden. Door dingen te doen en door dingen na te laten. Door ons best te doen. Door veel te bidden. Door veel uit uw woord te lezen. In de veelheid van de woorden u zoeken te behagen. In de uitwendige dingen zoeken om een gestalte voor u op te bouwen die u hopelijk kan behagen. Dat is altijd de dwaling, Heer, in het hart van de mens. Die wel weet van genade. En die wel weet van Christus, maar waar toch altijd nog iets bij moet. Het oude Farizeese zuurdeesem van de gerechtigheid door de wet. Wat in de Romeinse leer zit ingebakken. Ja, wat in de mens toch altijd weer een weg zoekt. In al die godsdiensten in deze wereld, van de islam tot het hindoeïsme en het boeddhisme. Maar het zit ook in ons hart. Om door de werken zalig te worden. En heren, dat blijft altijd een strijd, ook in het leven van hen die genade kennen. Dat die oude monnik nooit sterft. Die altijd maar wil meewerken. Al is het maar dat spreekwoordelijke nagelschrapsel. En wat is het een strijd, heren, ook in het leven van hen in wie u zaligmakend werkt. Om die wet zo'n plaats te geven dat we niet alleen de eis van de wet, maar ook de vloek die op het overtreden van de wet geschreven staat, te gaan verstaan. Wat een ontdekking is dat, heren, als wij nog in dat werkhuis zitten en alles breekt ons bij de handen af. En we moeten dan het oordeel horen. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wat een ontdekking is het, als we moeten gaan erkennen dat onze beste werken met zonde bevlekt zijn. En dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Maar het is toch ook in die weg, heren, dat u het oog doet ontsluiten voor die ander. Die gekomen is, niet om de wet teniet te doen, maar om die wet te vervullen. Om volkomen genoeg te doen. In zijn gehoorzaamheid aan de wet. Maar ook in zijn dragen van de straf op het overtreden van de wet. Opdat we vrijgemaakt mogen worden van die vloek en van die eis om zalig te worden. De vrijheid van de kinderen Gods. Heer, en als we dan toegekomen zijn aan het derde stuk van de catechismus, hoe we Gode dankbaar dienen te zijn voor de verlossing van de vloek en de eis van de wet. Dan komen we in een stuk, heren, wat ook nog zo voor veel vragen zorgt. Wat wel genoemd wordt de leidersweg van uw kerk. Want dan is er dat begeren van dat nieuwe leven. Van de geest die doet zeggen dat het goede dat ik wil. Er is toch de begeerte, heren, om het goede te doen. Om u te eren, om u te loven, om u te prijzen. Daar wordt toch de vraag in het hart geboren, hoe komt God aan zijn eer? En dan erachter te komen, heren, dat we in onszelf ook niets hebben. Maar om dan ook het geheim te mogen kennen dat de vrucht uit u wordt gevonden. Heren, wilt u ons daarin onderwijzen? En geef, heren, dat we met betrokkenheid, met belangstelling, kon het ook zijn met heilbegeerte deze middag mogen luisteren. Of we nu onbekeerd zijn of in een beginsel bekeerd aan het worden zijn, maar we staan allemaal voor die wet. En heren, bewaar ons voor de strik, dat wij beloften gaan doen, ons best gaan doen. Maar geef, heren, dat wat de catechismus ons zegt, dat we zoeken om geborgen te worden achter dat bloed. In hem gevonden te worden. Afgesneden te worden van de giftige wortel van ons Adams bestaan. En ingeplant te worden in de Heer Jezus Christus om uit hem te mogen leven. En uit hem vruchten te mogen dragen van bekering en van geloof. We danken u, Heren, dat we deze belijdenis hebben ontvangen. Want juist in een stuk als van de dankbaarheid, dan zijn we misschien geneigd om daar maar langsheen te leven en overheen te leven. Maar nu worden we vanuit de orde van de kerk hier gesteld voor deze zaak. Geef, Heren, dat het bijbels mag zijn, wat er van de kansel klinkt. Dat het geestelijk mag zijn. Dat we naar de zin en mening van die geest mogen spreken. Dat uw kinderen erdoor worden onderwezen, worden vermaand, maar ook worden bemoedigd. Dat onbekeerden, goddelozen, het aangezegd krijgen dat het ze kwalijk gaan zal. Maar ook dat bekommerde, zoekende zielen verder mogen geleid worden. Heren, wilt u zo in ons midden zijn en ons een verbeurde, maar zo'n onmisbare zegen schenken. Ook als die zegen betekent dat wij worden ontdekt. En dat we vermaand moeten worden. En dat dat zwaard in het hart gestoken moet worden. Maar geef, Heren, dat die waarachtige bekering als vrucht daarvan gevonden mag worden. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Wilt u zo in ons midden zijn, Heren, door woord en geest. En geven dat er bekering en geloof mag zijn. Wilt u dat werken, Heren, overal waar het woord gepredikt wordt. Doe uw koninkrijk komen. Laat uw wil mogen geschieden. Uw naam mogen worden geheiligd. En dat er velen uit de duisternis mogen getrokken mogen worden tot uw wonderbaar licht. Want in de veelheid van uw onderdanen ligt toch ook uw heerlijkheid. En dan bidden we u met name, Heren, voor uw volk Israël. In deze weken weer het middelpunt van de belangstelling van de wereld. Een lastige steen waarover de volken struikelen. Een volk dat gedood wordt om uwentwil. Waar de wereld van gruwt. Heren, wilt u aan het volk gedenken. Zij zijn dat volk geweest waar u zichzelf hebt geopenbaard, waaruit u de Christus der Schriften geboren deed worden. Het volk heeft zoveel geleden, Heren. Wilt u het voor hen opnemen, zoals u altijd hebt gedaan. Bovenal in de bekering van dat volk naar uw belofte. Omdat de volheid der heidenen zou mogen worden gezien. Dat Christus zal regeren, dat hij de scepter zal zwaaien over deze wereld. Van de zee tot aan de zeeën, van de rivieren tot de einde der aarde. Wil daartoe ook het evangelisatie en het zendingswerk zegenen. Terwijl we ook bidden, Heren, voor de kerk die in de verdrukking leeft. Maar juist in deze dagen er de getuigenissen waren, ook via de stichting Open Doors. Waar christenen uit Noord-Korea aan het woord kwamen. Met zulke indrukwekkende getuigenissen. Die leven in moeite en verdrukking. Geliefden hebben zich zien ontvallen. Zelf aan martelingen zijn blootgesteld. En uw naam niet hebben verloochend. En nu zijn wij westerse christenen, Heren, die in zoveel welvaart en vrede leven. Hoe zouden wij het doen als wij voor die zaak gesteld worden? Heren, wilt u daarom aan die vervolgde kerk gedenken. In zulke moeilijke omstandigheden. Maar bovenal ons ook bewaren voor alle verleidingen die misschien nog wel gevaarlijker zijn als de vervolgingen. Heren, gedenk aan al die volken die in oorlog zijn. In het bijzonder aan de kerken in Oekraïne, in Rusland en in andere plaatsen van de wereld waar er terreur en moord is. Maar ook waar mensen lijden door de schepping die zucht als in barensnood. Al die tekenen in de schepping van aardbevingen en overstromingen. Heren, wilt u geven dat daar de roepstem mag gehoord worden. Dat de aarde vervloekt is om onzentwil. En dat het alles wacht en zucht naar die wedergeboorte van de schepping. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heren, gedenk aan de overheden. In allerlei omstandigheden, in ons vaderland en daarbuiten. Heere, geef hen wijsheid, die wijsheid die alleen uit uw woord te verkrijgen is. En wilt u zo, Heere, ook in deze wereld nog spreken? Geef hen die vanuit in de politiek vanuit uw woord mogen werken, de gelegenheid en de vrijmoedigheid om dat woord te openen. En wilt u het zelf met uw geest en zegen achtervolgen? Zo hebben we u veel te bidden, Heere. En we kunnen alleen maar wijzen op hem die gij altijd hoort. Op zijn bloed en op zijn gerechtigheden. Zie ons aan in hem, de Zoon van uw liefde. En hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 106 gaan wij zingen. De versen 1, 2 en 26. 106 vers 1. Looft God, de trouwe opperheer. Geeft hem vrolijk roem en eer. De tweede, welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijden zijn wetten acht. En het 26e vers, geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenken ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. 1, 2 en 26 van Psalm 106, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. aan van de prediking, dan zingen wij op Psalm 116 en daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En wat er verder volgt uit het 10e vers van Psalm 116, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, met zondag 32 beginnen we dus aan het zogenaamde derde stuk van de catechismus. En de catechisanten weten wat ik daarmee bedoel. Het derde stuk, het eerste, dat gaat over de vraag hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En het tweede, hoe ik van die ellende verlost kan worden. En nu dus het derde stuk, hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar kan zijn. En dan moeten we de vraag stellen, wat is dat dan? Dankbaarheid. De bekende Duitse prediker uit de 19e eeuw van Nederlandse komaf, Herman Friedrich Kolbrugge, heeft een boekje geschreven, Ophelderende vragen bij de catechismus. En bij zondag 32 stelt hij dan de vraag, wat is nu het dankbaarste schepsel? En dan geeft hij het antwoord, de hond. De hond is het dankbaarste schepsel. En hij stelt daar dan de volgende vraag bij, waarin zal die dankbaarheid bestaan? En dan antwoordt hij, en ik zeg het maar even met mijn eigen woorden, dat ik bij mijn meester blijf, net als de hond. Een hond die blijft trouw aan zijn meester. Die is altijd dankbaar. Een hond is eigenlijk altijd blij. Als hij zijn baas weer ziet, zelfs al zou zijn baas hem een dag opsluiten in de kofferbak van zijn auto, dat mag natuurlijk niet, jongens en meisjes. Maar stel dat hij dat zou doen en je doet die kofferbak open, dan is zo'n hond, die is altijd blij. Die komt daar kwispelend uit. Al wordt hij bestraft door zijn baas, hij kruipt altijd weer naar zijn baas toe. Nou, dat neemt dan Kolbrugge als een voorbeeld van wat is nou dankbaarheid. Dat ik net als de hond bij mijn meester blijf. En dat ik tot God vlucht om meer genade, zo zegt Kolbrugge. We gaan samen luisteren naar wat de catechismus ons daarover gaat vertellen. De dankbaarheid, en dan wordt dat in verband gebracht met de goede werken. Dat is dan het onderwerp van zondag 32. De dankbaarheid en de goede werken. Drie gedachten, wat het betekent om die te moeten doen. Want dat woord wordt gebruikt in de vraag. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten van ons, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Wat het betekent om die te mogen doen. Dan zitten we in het tweede gedeelte van antwoord 86. Dat hij daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Daar zit dus voordeel in, wat het betekent om die te mogen doen. Voordeel voor onszelf, zo zegt de catechismus, maar ook voordeel voor de naasten. En dan het derde, wat het betekent om die goede werken niet te doen. Dat is vraag en antwoord 87. Als er geen goede werken zijn, dan heeft dat ook zijn consequenties voor ons leven. Dus de dankbaarheid en de goede werken, wat het betekent om die goede werken te moeten doen, om die te mogen doen en om die niet te doen. Het lijkt een beetje, gemeente, dat dat tegengesteld is. Als je de termen even analyseert in de vragen en in het antwoord, er wordt dan gevraagd in vraag 86 met deze woorden, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost. En dan de vraag, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dus aan de ene kant genade, verlost, zonder verdiensten van onze kant. En dan toch weer dat woordje moeten. Strijdt dat niet met elkaar? Moeten, dat is toch iets van de Romeinse leer. Moeten, dat is toch iets van de moslims. Die moeten toch dit en die moeten toch dat. Maar het woordje moeten, gemeente, heeft hier een andere klank dan een wettische eis. Een verdienstelijke eis. Dit is niet het moeten van de Romeinen of van de moslims, maar dit is het moeten van, je zou kunnen zeggen, van de natuur. En zoals een appelboom, een gezonde appelboom, die moet bloeien. Dat geeft zijn aard, dat geeft zijn natuur in zich. Die moet appels voortbrengen. Hij kan niet anders dan dat. Hij moet dat doen. Dat brengt het leven van die appelboom met zich mee. En dat is ook wat de catechismus bedoelt. Iemand die zijn ellende heeft leren kennen, recht en grondig. Iemand die verlost is van die ellende, uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus, die moet goede werken gaan doen. Zoals er ook van Christus een moeten geschreven staat. De Heer Jezus moest door Samaria gaan. Hij moest lijden. Hij moest sterven. Dat was een moeten van het eeuwig welbehagen van God aan de ene kant, maar dat was ook een moeten vanuit zijn aard, vanuit zijn werk, vanuit zijn persoon. Dat was iets wat van binnenuit kwam. Dat moest hij doen. Hij kon niet anders dan om te gaan zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij kon niet anders dan de eer van zijn vader bedoelen. Hij kon niet anders dan de zaligheid van zondaren bewerken. Nou, en iets van dat heilig moeten dat ook in de Heer Jezus was, dat gaat ook, zo zegt onze catechismus, in de ware gelovige gestalte krijgen. Want er staat dan, Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dus de Heilige Geest komt in het leven van een bekeerd, van een wedergeboren mens, die gaat hem vernieuwen. Het beeld van Christus wordt in dat wedergeboren mens gezien. Hij gaat net als de Heer Jezus God lief krijgen. Hij gaat de voetstappen van de Heer Jezus drukken. Hij gaat hem navolgen in zijn leven. Hij gaat hem lief krijgen en de Heer Jezus zegt dan zelf, indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden. Er is niet alleen de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden, maar nadat dat in beginsel ook gebeurd is, dan wordt ook de vraag geboren, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Het wordt een innerlijke drang, een heilig moeten. En tegelijkertijd, gemeente, ontwikkelt zich dan een strijd, zo zien we uit de Bijbel. Want er zijn die twee machten en die twee krachten in het leven van zo'n wedergeboren mens. Aan de ene kant is er dat nieuwe leven en dat nieuwe hart, de geest die in zo'n mens werkt. En die wil niks anders en niks liever dan God bedoelen en de Heere volgen en de Heere lief hebben. Maar er is ook die andere kracht. Een ontzaglijke macht. Dat is de macht van het vlees. Dat is de kracht van de zonde. En die twee staan tegenover elkaar, zo zegt Paulus in Galaten 5. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Dan wil ik het goede doen, maar dan ligt het kwade mij bij. En als het daarover gaat, gemeente, dan zie je dat er een verlegenheid in het leven van Gods kind komt. De heiligmaking, daar gaat het over, de dankbaarheid. Dat wordt ook wel genoemd de lijdensgang van de kerk. Kijk, Gods kinderen die kunnen best in hun leven, uit hun leven vertellen over het moment dat de Heer in hun leven kwam. Wat betekent bekering? Wat betekent geloof? De gemeenschap met God. Er zijn van die momenten in het leven van Gods kerk, daar weten ze van. De een weet daar misschien helderder van te vertellen dan de ander. Maar als het nou gaat over de praktijk van de godzaligheid, en daar gaat het toch in de heiligmaking over, daar gaat het in de dankbaarheid over, de praktijk van het geestelijke leven. Waar blijkt het nu uit? De vrucht van bekering, van geloof, die zich naar buiten toe laat zien, dan valt er meestal een pijnlijke stilte. Want Gods kerk weet als geen ander dat aan die beste werken zonden kleven. En dat de gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En die heiligmaking, dat blijft toch een pijnlijk punt, een lijdensgang. Een strijd, zoals we dat uit Romeinen 7 kunnen weten. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. En misschien zou de kerk minder over de heiligmaking spreken als de catechismus, als ons leerboek ons daar niet ook via deze zondag ons bij zou bepalen. Dan zouden we daar misschien het liefst een beetje omheen gaan. Maar de catechismus geeft er een grote plaats aan. Vanaf deze zondag 32. Eigenlijk het grootste deel van de catechismus gaat dus over de dankbaarheid. Over de heiligmaking. En de opstellers die hebben gezien vanuit de schrift dat er vruchten moeten zijn. En als een boom geen vruchten voortbrengt, dat die uitgehouwen moet worden en in het vuur geworpen wordt. Want de Heer zoekt naar de vrucht in het leven. En dat is dus wat anders dan een nieuwe wet. Er wordt geen wet opgelegd en geen nieuwe eis opgelegd in de heiligmaking. Dat wordt wel eens met elkaar verward, dat wet en evangelie door elkaar gaan lopen. En dat van het evangelie een nieuwe wet wordt gemaakt. En we noemen dat wel een wettische heiligmaking. Een wettische heiligmaking. Ik zal er straks nog wat een en ander proberen wat over te zeggen. Natuurlijk is de heiligmaking wettig. Dat wil zeggen, de geboden, de wet van God, is de leidraad bij de heiligmaking. Daarom staat de wet ook in het deel van de dankbaarheid. Als het volk van Israël uitgeleid wordt uit Egypte, verlost wordt van de ellende, dan wordt de vraag geboren: Heere, wat moeten wij doen om u dankbaar te zijn? En dan zegt de Heere: nou, als je mij dankbaar wil zijn, dan moet je geen andere goden dienen. En dan moet je geen gesneden beelden maken. Dan moet je mijn naam niet ontheiligen. Dan moet je mijn dag handhaven. Dan moet je je vader en moeder eren. Dan mag je niet doodslaan. En niet echt breken enzovoorts. Dus de wet is de leidraad. De leefregel voor de dankbaarheid. Maar in die wet, in de dankbaarheid, daar zijn twee zaken uitgehaald. Als God in de dankbaarheid de wet aanwijst, dan heeft Christus daar de vloek van de wet uitgehaald. De vloek van de wet die ligt daarin dat God gezegd heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. In de ware, in de evangelische heiligmaking is die vloek eruit, want Christus heeft die vloek gedragen. Hij is als een gevloekte aan het kruishout van Golgotha gestorven. Hij is tot een vloek gemaakt en heeft zo de vloek uit de wet gehaald. Die is eruit voor Gods volk. En wat hij ook uit de wet gehaald heeft, dat is de verdienste. In de heiligmaking is er geen verdienste meer in het houden van de wet. Want Christus heeft alles verdiend. Hij heeft met zijn gehoorzaamheid het eeuwige leven verdiend voor zijn kerk. Dus gemeente, de heiligmaking is niet bedoeld om het oordeel te ontvluchten, om van de vloek af te komen. Want dat heeft Christus gedaan. De heiligmaking is ook niet bedoeld om de zaligheid te kunnen krijgen. Want Christus is de zaligheid. En dat moeten we goed vasthouden, want heel veel mensen, ook in de kerk, die beginnen veel te vroeg aan de heiligmaking. Om het maar zo te zeggen. Die beginnen veel te vroeg met de wet. Met de wet te houden bedoel ik dan. En dan kom je in een wettische heiligmaking terecht, want, en dan moet u in uw eigen leven maar nakijken. Dan probeer je dit te doen en dan doe je dat niet meer. En je geeft dus wat €50 extra aan de kerk. En je leest op zondagmiddag een stukje uit een boek van Bunyan. En je gaat 2 keer naar de kerk natuurlijk. En dan is het geweten van heel veel mensen alweer een stukje tevreden gesteld. Want ik heb toch mijn best gedaan en meer kan ik toch ook niet doen als dit. En ik probeer die wet een beetje te houden. Het lukt me niet helemaal, maar ik doe een poging. En wat kan ik meer doen dan dat? En zo proberen mensen, en zo proberen mensen van nature dat. Ik denk dat we iedereen dat wel een beetje herkent. Als ik nou maar een klein beetje dit probeer te doen. En ook daar een klein beetje dat probeer te geven. Dan kan ik weer voort. Maar dat is geen heiligmaking, dat is een wettische godsdienst. En een wettische godsdienstgemeente weet niet van de vloek van de wet. En die weet niet van de verdienstelijkheid van de wet. Die weet niet van de vloek. Ja, ze hebben er wel van gehoord, vervloekt is een iegelijk die niet blijft. Maar ze proberen toch met hun goede werken die vloek weg te krijgen. Die scheiding tussen God en de ziel op te heffen. Maar juist daar waar de Heilige Geest ons gaat leren dat uit ons geen vrucht meer is in der eeuwigheid. Dat is een pijnlijke les. Juist als de wet ons schuldig gaat stellen. Juist als we onder het recht van God moeten buigen. Een wettische heiligmaking weet niet van het recht van God. En Luther die zegt, een mens die toch zo bezig is, die probeert met zonden God te behagen. Want aan onze beste werken zijn zonden. En onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Nee, waar de catechismus ons allereerst op wijst, dat we met het bloed van Christus gekocht en vrijgemaakt moeten zijn. Dat is de grote zaak in ons leven. Daarmee staat of valt alles. Zo begint het antwoord dan ook. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Kennen we dat niet? Staan we daar buiten? Dan liggen we nog onder de vloek. Dan liggen we onder de eis van de wet. En dan zal het houden van de wet ons niet baten. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus de heiligmaking, gemeente, ligt allereerst in het feit dat Gods kerk gekocht is met het bloed en vrijgemaakt van de wet. En daaruit volgt dan ook wat er ook staat: ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Er gaat een vernieuwing plaatsvinden. En hoe gaat dat nu? Nou, hoe het niet gaat is dat als ik bij mezelf niet veel goede werken aantref, of als ik ga zien dat die goede werken tekortschieten, met zonde bevlekt zijn, dat ik dan nog beter mijn best ga doen. En dat ligt wel in de natuur van de mens. En dat zal ook in het leven van Gods kinderen ook een plaats hebben, wat de oude mensen vroeger zeiden in het werkhuis, dat je je best gaat doen, dat je je gaat pogen om te voldoen aan wat de wet zegt, en dat je probeert om te betalen wat je schuldig bent, en dat je de Heere belofte doet: Heere, geef me nog een poosje, gun me nog een tijdje, ik zal u alles betalen. En ik ga dit doen en ik ga dat doen, en dan ben je net als Petrus, die zijn leven voor Christus wil stellen. Uit de aard der liefde, laat dat waar zijn, maar toch ook nog bezig om door middel van de wet de vloek te ontgaan. Maar gemeente, dat is een onbegonnen zaak. Door te beloven, door goede voornemens, door nog eens extra je best te doen, door extra bladzijden nog te lezen, door extra veel boeken te kopen of wat het ook al niet is. Wat er gedaan moet worden, gemeente, dat is wat de catechismus hier zegt. Gekocht te worden met het bloed. Vrijgemaakt van de wet. Heiligmaking is niet zozeer een zaak van verandering allereerst. Maar het is het zijn van een ander. Met zijn bloed gekocht. Vrijgemaakt. Eigendom te zijn van Christus. Daar gaat het allereerst over. En niet dat ik in mijn leven allerlei veranderingen ga aanbrengen. Dat kan een onbekeerd mens ook. Die kan allerlei dingen gaan doen. Die kan dit de deur uit doen en die kan dat binnenhalen. Op zich goede dingen. Die kan zijn kleding veranderen. Op zich goed. Als dat naar de norm van de Bijbel is. We hebben er juist uit gelezen uit Titus. Een aantal praktische aanwijzingen. Hoe dat Gods kerk dient te leven, maar pas op uw arglistige hart. Want als het gaat zonder dat bloed van Christus, en zonder dat we vrijgemaakt zijn van de vloek en de verdienstelijkheid van de wet, dan komen we niet anders dan in een wettische godsdienst. En die brengt ons nergens. Maar het gaat erom: zijn we nou van een ander geworden? Waar de catechismus in het tweede stuk zoveel nadruk op heeft gelegd. De verlossing door Jezus Christus. In de weg van het waarachtige geloof. In de bekering als vrucht van de wedergeboorte die uit God is. Dat moet ervaren worden in onze zielen. Gemeenschap met Christus. Door het geloof deel te krijgen aan zijn plaatsbekledende werk. Schuilen achter zijn bloed en achter zijn borggerechtigheid. Dat gaat gepaard met liefde tot hem. Met innerlijke vrede. Met blijdschap. Dat bewerkt ook een verlangen om vernieuwd te worden naar zijn evenbeeld. Heere, wat wilt u dat we doen zullen? En die vernieuwing, die begint in dit leven. De Heere maakt ons niet, die maakt geen zacht plekje in ons hart, zodat we af en toe eens over de zonde huilen. En dat we af en toe eens iets mogen zien van zijn goedheid. Maar God neemt het stenen hart weg, zo zegt de schrift. En hij geeft een vlezen hart ervoor in de plaats. Zodat we gemeenschap met God krijgen, gaan doen wat Hij wil. En vanuit die wedergeboorte ontstaat er een verandering en een vernieuwing van het leven. En dat, gemeente, dat geeft vrucht. Als je van een ander wordt. Als je afgesneden wordt uit die giftige wortel die Adam heet. En ingeplant wordt in Christus. Zoals het ook bij het enten van appelbomen bijvoorbeeld gebeurt. Ze worden afgesneden van een oude stam. Ze worden in een goede onderstam ingeënt. En uit die nieuwe stam gaan ze dan sappen krijgen, bloeien en vruchten vertonen. Dankbaar zijn, dat heeft te maken met een relatie, met een inplanting in Christus. Opdat wij met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En dat hij door ons geprezen wordt. Dat is iets aan God teruggeven. God zelf heeft alles gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. In het leven van zijn kerk. En die zoon heeft zijn bloed gegeven. Voor de verlossing van zijn volk. En nu gaat Gods kerk ook wat teruggeven. Namelijk hun leven. En dan niet een kwart van hun leven of de helft van hun leven. Nee, met hun ganse leven. Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. Dat moeten ze doen. Dat is de aard van hun leven. Ze willen, ze kunnen niet anders meer vanuit dat nieuwe leven. Gode dankbaarheid bewijzen. En dat heeft ook te maken met het tweede. Niet alleen wat het betekent om die te moeten doen, maar ook wat het betekent om die te mogen doen. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Daar wordt het woord verzekerd gebruikt. Hoe kun je nou verzekerd zijn dat je een ware gelovige bent? En dat woord zekerheid en verzekerdheid, gemeente, ja, dat is in onze bevindelijke gereformeerde gezindte een woord wat niet zo snel gebruikt wordt. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat er zoveel mensen zo snel tot de zekerheid komen. En die zo snel verzekerd zijn. En die het zo snel hebben en die zulke hoge woorden durven te spreken. En ze hebben altijd wel een belofte en ze kunnen altijd wel geloven en ze kunnen altijd wel bidden. Dan kan er een bepaalde argwaan ontstaan en je moet maar niet te veel naar die mensen luisteren die zo zeker zijn. Want als je naar ze luistert, je wordt er niet jaloers op. Dat je het waar een beetje kopschuw wordt van dat woord verzekerdheid en zekerheid. Maar dat moet natuurlijk ook weer niet daartoe leiden, gemeente, dat wij van de twijfel de zaak maken. En dat de twijfel een bewijs wordt van de waarachtigheid van het geloof. De schrift spreekt heel vaak over de zekerheid des geloofs. En van de verzekerdheid dat een gelovige weet dat hij een gelovige is. En dan geeft de catechismus hier ook antwoord op de vraag, en hoe weet ik dat nou? Hoe kan ik nou verzekerd zijn van mijn geloof? Dat ik een gelovige ben. Dat ik een kind van God ben. En de catechismus zoekt dan het antwoord in het zogenaamde syllogisme, zoals het in de theologie genoemd wordt. De sluitrede van het geloof. Dat ik uit de vruchten verzekerd zijn mag. Dus dat ik de dingen die dan de schrift als vrucht aanwijst, in mijzelf waarnemen en daaruit mag besluiten, mag concluderen dat ik geen vreemdeling van genade ben. En over dit element in de belijdenisgemeente is best wel wat te doen, geweest en altijd weer. Als het gaat over de kenmerken van het geloofsleven. als het gaat over de vruchten van de wedergeboorte. Er zijn mensen die hebben daar bezwaren tegen. En die schuiven dan de schuld op de zogenaamde nadere reformatie. Kijk, zo zeggen ze, in de reformatie, daar werd uitsluitend gewezen op de beloften van God. Daar kwam lag de vastheid in. In wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar in de nadere reformatie, daar zien zij een ontsporing in. Want daar werd steeds meer de nadruk gelegd op het innerlijke leven. Op de kenmerken van het geloof. Op de vruchten van de wedergeboorte. Ging het in de reformatie om Christus, zo zeggen die mensen. In de nadere reformatie gaat het om de christen. Om wat hij beleeft. Om zijn kenmerken. En die discussiegemeente die komt regelmatig terug. Dat kunnen we lezen in de kranten. Daar worden bij tijden ook boeken over geschreven. Kerkelijke vergaderingen gaan daarover. Maar de catechismusgemeente is vol uit Bijbels. Als ze spreken over de vruchten van de wedergeboorte, van de kenmerken van het genadeleven. De catechismus spreekt er uitvoerig over en een andere belijdenis, de Dordtse leerregels, doen dat eigenlijk nog ietsje uitvoeriger. In hoofdstuk 1, in paragraaf 12. Daar wordt gezegd van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid, worden de uitverkorenen te zijner tijd verzekerd. Al is er dan onderscheid in trap en mate, maar ze kunnen verzekerd worden van hun uitverkiezing. Hoe? Nou, eerst hoe niet? Niet als je de verborgenheden en de diepte Gods nieuwsgierig gaat onderzoeken. Als je bijvoorbeeld wil weten of je naam geschreven staat in het boek des levens, via hele bijzondere openbaringen bijvoorbeeld, dat is niet de weg. Maar als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing, die in het woord van God worden aangewezen, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Wat zijn dan die vruchten? Het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid naar God over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, en dan staat er het woordje enzovoorts achter, dus er zijn er nog veel meer te noemen. De vrucht van het geloof, de kenmerken van het genadeleven, de Heer Jezus heeft dat ook gedaan. Hij beschrijft zijn volk bijvoorbeeld in de zaligsprekingen. Je kunt een volk natuurlijk herkennen, jongens en meisjes. Je kunt, als je zegt van hoe zien die Chinees eruit, dan weet je best wel wat kenmerken op te noemen. Je kunt het zien aan zijn ogen, je kunt het zien aan de kleur van zijn huid, je kunt het zien aan zijn haar. Hoe ziet een Afrikaan eruit? Het zijn allebei mensen, maar toch hebben ze onderscheiden kenmerken. Je kunt zien bij welk volk dat ze horen. Nou, zo is het ook met het volk van God. Dat zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn mensen die treuren. Dat zijn mensen die barmhartig zijn. Zachtmoedigen. Enzovoorts. Herkenningspunten of kenmerken van het genadeleven. En dat is nou niet iets om iets mee te worden, dat is dan wel weer het wonderlijke met kenmerken van het genadeleven. Dat is een opmerkelijk verschil met hen die het ware geloof niet kennen. Die kunnen nog heel wat zijn met een uiterlijke verandering. En die kunnen nog alles neerkijken op die ander. Kijk maar naar die fariseer in de tempel. Ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Ik ben geen rover, ik ben geen dief, ik ben geen tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. Een wettische godsdienst en hij keek neer op die ander. Een waar gelovige kan zich nooit verheffen boven de ander. Die zal nooit wat kunnen worden met die vruchten van het geloof. Bij de ware gelovige, die zal zich nooit tevreden kunnen stellen met wat uitwendige kenmerken. Die zal nooit zijn rust kunnen vinden als het een dagje lukt om bijvoorbeeld niet te begeren. Of als hij weer eens een boek van Bunyan heeft uitgelezen. En meer van dat soort dingen. Nee, de vrucht, dat is dat heilige moeten, dat is dat waar hij niet eens een boekhouding van bijhoudt. Zo zegt de Heer Jezus toch ook in Matteüs 25. Je hebt mij bezocht toen ik in de gevangenis was. Je hebt mij een beker koud water gegeven toen ik dorst had. Je hebt mij gekleed toen ik naakt was. En dan zeggen die mensen, maar wanneer was dat dan? Daar hebben ze geen boekhouding van bijgehouden. Dat hebben ze niet opgeteld. Dat ging zo automatisch. Het was dat heilige moeten. Dat bracht dat nieuwe leven met zich mee. Dat ging als vanzelf. En daaruit, uit dat geloofsleven, mogen ze dan bij zichzelf besluiten. Ze zullen dat met een blijdschap in zichzelf waarnemen. Wat de Heer erin gelegd heeft. Die evangelische heiligmaking. En natuurlijk wordt hen ook wel duidelijk dat aan hun beste werken zonde kleven. En dat die vol van gebreken zitten. Maar wat doet dan zo'n ware gelovige niet? Die gaat niet beloften doen en die gaat niet nog beter zijn best doen. Nee, die schuilt opnieuw bij Christus. Jongens en meisjes, denk nog maar eens even aan die hond. Dat ik bij mijn meester blijf zoals een hond. En om meer genade tot Christus vlucht, zo zegt Kolbrugge. De ware dankbaarheid bestaat in de relatie met Christus. In de verbinding met Hem. In de gemeenschap met God door Christus. Dat is de ware dankbaarheid. Uit Hem leven. Dicht bij Hem leven. En dan ook van die vruchten uitdelen aan anderen. Dat is ook iets, gemeente, wat duidelijk wordt in het leven van mensen die een binnenkamer hebben, die de gemeenschap met God kennen, die iets mogen weten van het gekocht zijn met het bloed van Christus en het vrijgemaakt zijn van de wet. De catechismus zegt dan dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Als je bij zulke vruchtbomen komt, om ze maar zo te noemen, gemeente, dan krijg je echt wat mee. Als je bij mensen op bezoek komt, en ik hoop, jongens en meisjes, dat jullie die mensen ook kennen in je leven. Dat je bijvoorbeeld een opa mag hebben, die een binnenkamer heeft. En dat je wel eens bij je opa komt, en dat je opa er van mag vertellen. Ik heb in mijn binnenkamer de Heere ontmoet. Dat kun je aan zo iemand merken. Kennen jullie ook van zulke mensen in je leven? Al ken je zelf misschien de bekering nog niet. Maar dat je zegt, mijn moeder, wat die heeft. Die zachtmoedigheid. En dat tere geloofsleven. En die heilige levenswandel. Dat mis ik. En daar ben ik zo jaloers op. Dat zou ik ook zo graag hebben. Of die man of die vrouw in de gemeente, die straalt iets uit. Die heeft iets wat ik niet ken. Dat gunnende wat er vanuit gaat. Iemand die gekocht is met het bloed van Christus, die vrijgemaakt is van de wet. Die gaat die vrucht vertonen die we bijvoorbeeld in Psalm 51 aantreffen. En die zal zeggen tegen een jongen of een meisje, joh, zou je nou ook niet de Heere willen vrezen? Hij is het allerhoogste en het eeuwige goed. Het kon voor mij en ik ben de grootste der zondaren. Maar je mag moed scheppen uit mijn behoudenis hoor. Als het nou voor mij kon, dan kan het voor jou ook. Die zachtmoedigheid, dat lieflijke, die barmhartigheid, die gunning. Dat zijn mensen die God kennen. Dat zijn mensen die Christus kennen. Dat zijn mensen die gekocht zijn met zijn bloed. Die van genade moeten leven. En als ik dan die vraag eens mee mag geven, gemeente, ik stel hem eerst maar aan mezelf. En aan de kerkenraad. En aan ouders. En grootouders. En eigenlijk aan iedereen in de kerk. Als mensen, als kinderen, als jongeren naar mij kijken. Kunnen ze dan jaloers worden? Zouden ze nou kunnen denken als ze naar u kijken? Dat ze denken wat die man heeft. Dat mis ik. En wat die vrouw kent. Dat zou ik zo graag willen hebben. Mogen wij door onze wandel mensen meenemen? Kom, ga toch met ons. Mag het van ons gelden wat van Andreas geschreven staat toen hij zijn broer Petrus bij de hand nam. En hij leidde hem tot Jezus. Is dat er, gemeente? Dat is toch een hele eenvoudige vraag. Is het die vrucht? Als die er niet is, dan moeten we onszelf niet op de been houden met een weggetje tussendoor. Daar zijn we als kerkmensen misschien ook wel eens al te goed in. Dat je denkt, ja, onbekeerd, dat is ook zo wat. Onbekeerd, nee, ja. Nee, bekeerd ben ik niet, maar... En zo proberen we toch een beetje een weggetje tussendoor te vinden, want we zijn toch ernstig. En we doen toch ons best. En we proberen dit en we doen dat. Maar waar is de vrucht, gemeente? De vrucht van het waarachtig geloof. Waar is het evenbeeld van Christus in ons leven? Waar is het haten en het vlieden van de zonde? Waar is het zoeken, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Waarin zijn wij een voorbeeld voor de jongeren, voor de kinderen? Voor mensen buiten de kerk? Als we onszelf nog op de been houden, dan blijven we maar een beetje doormodderen. Maar zet er nou eens een punt achter en zeg dan, dat mis ik, dat ken ik niet. Ik sta er buiten. Want dan komt er ook plaats voor de waarachtige bekering. En daar hopen we in de zondagen die volgen samen over na te denken. Maar wat de catechismus ons hier nu bij wil bepalen, dat is die goede werken die moeten er zijn. En Gods kerk gaat leren dat ze er ook mogen zijn. Voor zichzelf, om die vruchten met innerlijk vermaak waar te nemen, dat er toch die verandering in het leven gekomen is, dat je leven gericht mag zijn op de Heer, op zijn eer, maar ook om je naasten te winnen, om ze tot Jezus te mogen leiden. Maar als die vruchten er niet zijn, dan betekent dat ook wat. Dat is die laatste vraag van deze zondag. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In genelei wijze wordt er hier gezegd. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Er staat hier niet, gemeente, dat zondaren niet zalig kunnen worden. Dat staat er niet. We moeten goed lezen wat hier staat. Die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende. Dat wil zeggen die zich niet willen bekeren. die maar doorgaan. Het gaat niet over mensen die in de zonde vallen. Het doopformulier heeft het daarover. In die wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Maar hier gaat het over wat het avondmaalsformulier noemt. Dat degenen die in hun zonde blijven, vermaand worden van de tafel des Heren zich te onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Zolang zij in zulke zonde blijven, dat ze voortvaren, maar doorgaan in dat goddeloze leven, in die zonde, vasthouden aan die zonde, kunnen die in het koninkrijk van God komen? Geenszins, dat zijn onbekeerde mensen. Spurgeon die vertelt dus van een voorbeeld, die bekende Engelse predikant uit de 19e eeuw, Spurgeon. Onder zijn bediening zijn er zoveel mensen tot bekering gekomen. Nou, er zat ook een keer een man in zijn dronkenschap aan de kant van de weg. En die zag dominee Spurgeon aankomen lopen. En die, ja, een dronkaard is altijd vrijmoedig natuurlijk. Ah, dominee Spurgeon, u hebt mij bekeerd. En de tranen biggelden over zijn wangen. Ja, zegt Spurgeon, dan kan ik wel zien dat ik dat gedaan heb. Want als God je bekeerd had, had je hier niet gezeten. In een goddeloos, ondankbaar leven voortvarend. Het gaat niet over in de zonde vallen. Maar het gaat over mensen die in de zonde blijven liggen. En mensen die in de zonde blijven liggen, die kunnen maar één ding verwachten. Schrift zegt dat ze het koninkrijk Gods niet beërven zullen. Ze zullen het nieuwe Jeruzalem niet binnengaan. En waarom niet? Nou, omdat daar de heilige God woont. In die heilige stad, waar geen zonde meer is. Waar geen goddeloosheid meer is. Het zal toch niet kunnen zijn, gemeente, dat daar in die heilige stad een gierigaard rondloopt. Die het gemunt heeft op het bezit van een ander. Die altijd een greep doet en altijd aan het stelen is. Dat kan toch niet dat zo iemand in dat nieuwe Jeruzalem nog bestaat? Dat is toch onmogelijk? In die heilige stad, bij die heilige God, daar kan toch geen overspeler zijn? Iemand die constant met begeerige blikken naar de vrouw van een ander loopt te kijken. Dat kan toch niet? In die heilige stad. Daar kan toch geen lasteraar, geen roddelaar blijven? Iemand die altijd maar loopt te praten over de ander. Heb je dit al gehoord? En heb je dat al vernomen? En dit en dat. Constant maar over een ander kletsen. Kwaad spreken van een ander. Dat bestaat toch niet in het koninkrijk van God? Daar zijn toch geen mensen met een onwedergeboren hart en met een onbekeerlijk leven? Het kan toch niet zo zijn dat die daar mogen zijn? Trouwens zouden die mensen dat zelf wel willen. Wilt u, als je nou moet besluiten dat je nog onbekeerd bent, als je nou niet weet van dat leven wat hier beschreven wordt, als er geen vrucht is van bekering en van geloof, zou je je eigen thuis voelen in dat koninkrijk der hemelen? Ja, natuurlijk, je wilt niet naar de hel. Dat snap ik. Maar wil je daar zijn, waar alles heilig en zuiver en rein is? Gemeente, wij zouden er niet kunnen bestaan, want dat is een ontoegankelijk licht voor de zondaar. God is voor de goddeloze een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Alleen die mensen die naar het evenbeeld van Christus door de Heilige Geest vernieuwd zijn, die krijgen een verlangen om daar te mogen zijn. Want daar ben ik voorgoed verlost van al die verkeerde gedachten. Daar ben ik voorgoed verlost van dat vlees dat zich nooit aan de wet Gods onderwerpt. Het gaat er mij niet om dat ik die straf wil ontlopen alleen, maar ik wil zo graag bij de Heere Jezus zijn. Bij die heilige, volmaakte Heere Jezus Christus. Om zijn beeld gelijkvormig te zijn. Niet hier ten dele alleen, maar volmaakt. Hem kennen gelijk ik ook gekend ben. Kennen wij dat verlangen, gemeente? Dat ik hem zou mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat ik op zou mogen staan in dat nieuwe en godzalige leven. Ach, hier in dit leven is het maar stukwerk. Ik zal nooit komen tot die volkomen heiliging. En daarom verlangt mijn ziel om bij God te zijn. Om dat koninkrijk Gods te mogen beërven waar niemand meer zondigen zal. Waar geen duivel is, maar geen wereld is. Waar geen vlees mij zal hinderen. Maar als we onbekeerd zijn, gemeente, dan zal het koninkrijk Gods op slot zijn. Maar anderzijds, als dat nu wel zo is, als er nu wel bekering is, dat zit ook een beetje opgesloten in het antwoord, of in de vraag eigenlijk. Kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos, ondankbaar leven voortvaren? En zich niet tot God bekeren. Maar wat als dat nu wel gebeurt? Als er dat moment in jouw leven komt dat het niet meer gaat om te vloeken. Dat het ineens niet meer lukt om te roddelen. Dat je er ineens moeite mee krijgt met al die onreine gedachten. En die verkeerde woorden. En met goddeloze dingen. Maar als er iets anders in je leven komt. Een vraag naar de Heer. Een vraag naar hoe kan ik rechtvaardig voor God verschijnen. De vraag om bekering, de vraag om geloof. Heere, bekeer gij mij. Dat je een hekel krijgt aan de zonde. Dat je een afkeer krijgt van de wereld. Dat we de fles maar laten staan. Omdat we er zo vaak dronken van werden. Dat we die media proberen uit ons leven te krijgen. Omdat onze ogen altijd weer trekken naar het verkeerde. Dat we de plaatsen ontvluchten waar we God niet kunnen dienen. Enzovoorts, enzovoorts, waar de schrift vol van staat. In die praktische, dagelijkse dingen. Als dat er nou mag zijn. Waar het ook de volgende zondagen over gaat. De waarachtige bekering tot God. Dan zegt de Heer, dan is er vergeving. Dan is er bij hem veel genade. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Amen. Thank you. met dankzegging en gebed. Heren, zo hebben we vandaag weer veel te horen gekregen en we moeten het allemaal nog verwerken. Heren, dat we dan doen zoals de reine dieren van het veld die het voedsel herkauwen. Dat we dan doen zoals de bereers die de dingen onderzochten of ze waren zoals Paulus dat zei. Dat we dat nog eens naluisteren of aan de hand van de aantekeningen het nog eens overkijken. Heren, laat het woord in ieder geval niet hier achterblijven. Maar geef dat het mee mag gaan de week in. Dat we ons zullen benaastigen, beijveren om het koninkrijk der hemelen binnen te mogen gaan. Dat we bang zullen worden van de zonde. Bang van ons eigen hart, bang voor deze wereld. Maar geborgen zoeken te zijn in het bloed van de Heer Jezus Christus. Hem te volgen en hem te dienen. Dat geeft vrijheid in het hart, dat geeft blijdschap, dat geeft rust, dat geeft vrede. Wilt u ons bewaren, Heren, voor zonden en voor goddeloosheden. En daarom ook voor een onverwachte en onverzoende dood. Voor ongelukken. En ons helpen bij het werk dat weer wacht. In ons gezin, als we dat mogen hebben. In ons maatschappelijke leven. Ook in het ambtelijke leven, bij de huisbezoeken. Wilt u ook met de broeders meegaan, Heren. Versier hen met wijsheid, met godsvrees. Om zo deze kudde te leiden en te wijden die gij aan onze zorgen hebt toebetrouwd. Wees met ons in de catechisaties, in het onderwijs voor de jongeren. Wees ook met ons in de kerkenraadsvergadering. En ook aanstaande zaterdag bij de herdenking van de hervorming. Heren, dat we dat toch in gedachtenis mogen houden. Wat u daarin ook gegeven hebt. Als een kostbare schat. Wees met onze vriend en broeder dominee De Bruin als hij volgende week hier in zijn thuisgemeente het woord mag bedienen en ons in Kralingen. En geef ons zo alles wat nodig is, Heren, voor dit leven. En hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 26 gaan we zingen, de versen 5 en 12. Mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad. En nu stap ik rustig aan en ik betreed een effen baan. 5 en 12 van 26. het biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.